Hey Fief.
Ja?
Stel je eens 5 jaar later voor. Ben je dan al een succesvol ondernemer, denk je?
Poeh, dat hoop ik wel.
Maar denk je het ook? Zit toch nog een bepaalde twijfel in je, hè?
Nou, door de tips, verhalen, angsten van mijn vrienden en familie aangehoord hebben ze toch wel mijn roze bubbel een beetje doorgeprikt, merk ik. Ik sta nog steeds 100% achter mijn idee. Alleen, ik merk ook wel dat de twijfels een beetje erin beginnen te sluipen. En er zijn toch wel wat vragen die door mijn hoofd gaan.
En die vragen, ja, dat ben je gaan onderzoeken, hè?
Ja, klopt. Ik ben dus langs een coach gegaan. Echt specifiek een coach die bezig is met coachen van ondernemers. Maar niet het coachen bij het helpen van het opstellen van een businessplan. Dat doen ze ook. Maar echt voornamelijk het mentale gedeelte. Dus hoe ga je om met twijfels, met angsten? En hoe creëer je een ondernemersmindset?
Oké, en had je er wat aan?
Nou, dat hoor je zo. Ondernemen. Je eigen baas zijn. Klinkt heel leuk, maar hoe zit dat als je jong bent? En toch wil ik voor mezelf beginnen. Toch kriebelt het eigen baas zijn mij meer dan een kantoor. Ik heb namelijk een geweldig idee. Een idee waarvan ik denk dat de wereld kan veroveren. Nou ja, eerst Nederland. Alleen, ik ben dus 21 jaar. Ik doe nog steeds de opleiding Creative Business. Dus ergens twijfel ik. Wat zullen mijn vader, mijn moeder, mijn broer, vriendinnen... Wat vindt iedereen van dit idee? Wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als je als 21-jarige student een bedrijf start? Mijn naam is Vivienne Sluman. Samen met presentator Jordi Hubers gaan we uitzoeken hoe ik mijn bedrijf ga starten. Waar ik moet beginnen en hoe anderen op jonge leeftijd zijn begonnen. Ik praat met ondernemers, docenten, de Kamer van Koophandel, banken, accountants en ik ga langs bij familie en vrienden. Je hoort het allemaal in de podcast My First Company. Waarom is beginnen zo ontzettend lastig voor velen? Ik ga dat uitzoeken en ik praat met Bas Smeets, een ervaren coach voor ondernemers en hij weet heel veel over die angst om te beginnen met je onderneming. Is dat een herkenbaar verhaal? Wat zit daar eigenlijk achter?
Ja, maar dat is deze tijd gewoon. We leven in een tijd van onbeperkte mogelijkheden. Informatie is sowieso overal beschikbaar. Met een Google search kun je alles vinden wat je wilt. En door al die verschillende opties die we tegenwoordig hebben, vroeger hadden we dat niet. Hè? Je werd gewoon bakker of timmerman of loodgieter en dat was het, hè? Jaren geleden.
Ja,
en,
ja.
En nu kan alles. Dus ja, keuzestress. En bij elke vraag die je zelf stelt, komt er wel weer een nieuw idee op of een nieuwe vraag. En zo blijven mensen heel vaak heel lang vastzitten in de twijfel van wat is het dan voor mij?
Wat mij is opgevallen, op het moment dat ik een idee heb, ben ik... Het eerste wat ik voel is, ik ben super enthousiast. Ik kan niet wachten, omdat ik denk, mijn idee is baanbrekend. Het gaat me vrijheid opleveren, het gaat me geld opleveren, het gaat me alles wat ik wil, gaat het me opleveren. Dan praat ik met wat mensen, met familie, vrienden. Nou, komen er wat kritische vragen, waardoor ik ook wel wat angst in mijn idee erbij komt kijken en mijn bubbel wordt een beetje lek geprikt, als het ware. En het eerste wat ik me afvroeg is, ben ik wel gemaakt om ondernemer te zijn? Heb ik wel die ondernemersmindset, een woord wat zoveel wordt gebruikt?
Klopt.
Ik vraag me af, hoe denk je daarover? Is dat iets waar je mee geboren moet worden? Of hoe?
Nee, kijk, ik heb er wel een mening over. Ik denk dat iedereen een ondernemer is. Alleen we zijn opgegroeid tot werknemer. Kijk, vroeger was iedereen ondernemer. Als je 200 jaar geleden terugkijkt, iedereen was zelfstandig bakker of schilder of kapper of noem het maar op.
Ja.
Er waren geen grote bedrijven.
Nee.
Dat is pas sinds 150 jaar geleden begon de industriële revolutie. Toen zijn grote bedrijven uit de grond gestampt.
Mm-hmm.
En toen gingen de jongeren steeds meer naar school. Kinderen gingen naar school, werden opgeleid om daarna in zo'n groot bedrijf te gaan werken. Maar vroeger bestond dit dus niet. Het is echt iets van 150 jaar of iets langer misschien.
Ja.
Maar dus vroeger was iedereen ondernemer. Dus het is iets van de laatste tijd. En in deze maatschappij, we worden geboren, we worden volgestopt met allemaal kennis op school.
Mm-hmm.
We worden eigenlijk opgevoed om te luisteren, te gehoorzamen. Hè? Om te luisteren naar de ouders, naar de leraar, daarna naar je baas. Hè? En dus we worden opgevoed tot werknemer. Maar in principe zijn we allemaal ondernemer. Vanaf geboorte, het is alleen, we zijn er niet meer mee opgegroeid. We hebben minder autonomie.
Mm-hmm.
En hoe moet ik het zeggen? We zijn wat minder gewend om te gaan met tegenslagen. Het leven is natuurlijk steeds makkelijker geworden. Hè?
Yeah.
Alles is gericht op comfortabel zijn en je recht een inkomen van je baas. En gezondheid is een stuk vooruit gegaan. Het is heel comfortabel. We hebben het nog nooit zo comfortabel gehad.
Yeah.
Maar toch zijn we ongelukkiger dan ooit.
Yeah.
Terwijl we het veel comfortabeler hebben dan ooit. En dat is gewoon, we vroeger veel makkelijker. We leerden gewoon omgaan met moeilijkere omstandigheden in het leven en omgaan met tegenslagen. En vroeger hadden we een hele andere mindset, denk ik. En dat was de mindset van doorgaan, niet zeuren. En hè, angst hoort erbij, problemen horen erbij. Zo is het leven. Ja. En tegenwoordig lijkt het allemaal niet meer te mogen. Het moet allemaal in één keer goed gaan. Het moet allemaal meteen lukken. En het moet allemaal heel snel ook gaan. Ja. En anders willen we het niet.
En dat is ook zo iets, denk ik, heel erg mijn generatie, dus een stukje jonger. En ik merk het aan mezelf dat er is gewoon een enorme angst om te falen. Niet alleen om te beginnen, klopt, maar waarom, als je denkt, ja, waarom is het zo moeilijk om te beginnen? Is het niet. Op papier is het heel makkelijk om te beginnen. Maar
zeker,
de achterliggende angst is, of onderliggende angst is, denk ik, dat je gewoon enorm bang bent om te falen. En hoe ga je daarmee om binnen jouw team? Want het is vast niet de eerste keer dat je dit hoort.
Nee, het is gewoon de angst voor afwijzing. Kijk, het komt natuurlijk ook door de hele social media hype van de laatste jaren. Mensen willen meteen een like hebben op hun bericht op Facebook of op Instagram. Ja. We zijn constant aan het checken, krijg ik bevestiging?
Ja.
En als je niet binnen 5 minuten een like krijgt of een reactie krijgt, of iemand niet binnen 5 minuten op je WhatsApp berichtje antwoordt, dan ben je al nerveus.
Ja.
Hè? Je gaat kijken. En dat noemen we die instant gratification. Je brein wil, we noemen het, een dopamine fix hebben. Het gevoel van, ah, ik word gezien, ik krijg bevestiging, ik mag er zijn. En daar raken we aan verslaafd. Dus we leggen eigenlijk onszelf, de waarde die we over onszelf hebben, ik kom even niet op door, leggen we buiten onszelf neer.
Ja.
Dus wat gebeurt op het moment dat je gaat ondernemen of een bedrijfsidee hebt, je wil gewoon snel resultaat. Het is exact hetzelfde. We zijn verslaafd aan snelle, dat het allemaal meteen goed gaat.
Ja.
En als dat niet lukt, dan zijn we bang voor afwijzing. Wat vinden anderen hiervan? Wat vinden mijn ouders hiervan? Of mijn vrienden? Of hè, hoe gaan ze naar mij kijken? En wat vinden mijn klanten ervan als ik misschien dingen niet goed doe? We zijn zo op zoek naar bevestiging.
Yeah.
Kijk, we zijn op zoek naar zekerheid. Hè? Zekerheid en controle. We willen weten dat dingen goed gaan lukken. Als we een bedrijf starten, we willen zeker weten dat we klanten komen. Dat gaat lukken. Alleen, je weet het van tevoren niet. En heel veel mensen beginnen dus niet omdat ze die zekerheid nog niet hebben dat het gaat lukken. Ze denken, ik wacht eerst tot ik zeker weet dat het gaat lukken.
Ja.
Maar dat klopt natuurlijk nooit.
Nee.
Hè? Maar als je het omdraait, die zekerheid uit jezelf halen van, ik weet zeker dat ik het wel red. Of ik het nou op de ene manier ga doen of op de andere manier, maar ik weet zeker dat ik wel weer op mijn pootjes terechtkom.
Ja.
En als manier 1 niet lukt, probeer ik op manier 2 of 3 of 4. En als het allemaal niet lukt, dan ga ik weer wat anders doen. Maar het is de zekerheid in jezelf hebben. Joh, ik red het wel. Het komt wel goed met mij. En oké zijn met tegenslagen. Volledig accepteren dat het leven ups en downs heeft. Volledig oké zijn dat het soms moeilijk is. Volledig oké zijn dat je gaat falen op een gegeven moment.
Ja. Niet of, maar wanneer.
Nee, wanneer. En hoe sneller je faalt, hoe sneller je ook weer een les geleerd hebt en je weer door kunt. Hè?
Ja.
Oké, nou, ik begrijp nu echt een stuk beter waarom mensen denken wat ze denken en hoe erg we eigenlijk beïnvloed worden door onze angsten. Ik moet zeggen, ik vind het ook wel fijn om te horen dat ik hier niet de enige in ben. En dat hoe enthousiast ik ook ben over het idee, want dat ben ik echt. Hoe graag ik ook de stap naar mijn eigen bedrijf wil zetten, dat deze gedachten er ook wel een beetje bij horen.
Zullen we anders vragen hoe ondernemers hier zelf tegenaan kijken? Herkennen ze zichzelf in deze situatie? Hadden ze achteraf iets anders gedaan? Hadden ze de stap eerder willen zetten?
Ja, goed idee. Bij ons aangeschoven is Didienne. En Didienne, stel je even voor.
Nou, ik ben Didienne. Ik ben 25 jaar oud en ik ben in mijn, denk ik, 24ste, op mijn 24ste begonnen met mijn eigen bedrijf. Ik verkoop kamerplanten en potten online. En mijn bedrijf heet Ivy Lane Plant. Ja, nu zit ik dus in het eerste jaar van mijn onderneming en probeer ik daar het beste van te maken en te groeien en stappen te zetten.
Wauw.
Zit je ook nog op school dan? Zit je op school? Doe je de opleiding?
Nee, ik zit niet meer op school, nee. Ik studeer niet meer. Ik ben 2 jaar geleden ongeveer afgestudeerd. Ik heb marketing en communicatie gestudeerd. En ja, dat vond ik hartstikke leuk. En daar heb ik ook heel veel aan met mijn bedrijf op dit moment. Maar dat is al 2 jaar afgesloten.
Oké.
Ja.
En even voor mijn idee, wist jij al toen je op school zat, wist je toen al dat je wou gaan ondernemen?
Ja, ik denk dat ik het altijd al gezegd heb. Ik heb het ook altijd geroepen. Ik was de eerste die altijd zei van nee, ik wil mijn eigen ding. Of ik wil mijn eigen dingen eigenlijk. Alleen ik wist niet precies wat dat inhield op dat moment. Of wat ik daarmee ging doen. Ik wist wel altijd dat het, als ik dan op school dingen leerde van communicatie of marketing, media, dan betrok ik het zelf altijd van oké, dus als je een bedrijf hebt, dan weet je, dat intern was ik daar altijd al mee bezig.
Je moet dan al wel een soort beeld hebben gehad van ondernemen, omdat je er al mee bezig was. En Klopte dat beeld? Nu je een jaar bezig bent, klopte het beeld bij de verwachting die je ervan had?
Oh ja, dat is best wel lastig. Want aan de ene kant denk ik van ja, want ik had altijd al het idee van ondernemen ben je natuurlijk met 50 dingen tegelijkertijd bezig. Dat weet iedereen ook wel. Iedereen weet ook dat het niet makkelijk is. Maar nu in de praktijk merk ik wel dat er heel veel dingen zijn die ik misschien niet helemaal had verwacht. En die wel leuk zijn hoor. Positieve veranderingen, positieve verrassingen ook. Maar die ik misschien niet helemaal had zien aankomen.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Nou ja, voor mij bijvoorbeeld is de hele financiële kant van ondernemen. Ik ben niet heel erg goed met de cijfertjes en de financiële kant. Maar dat is wel een grote kant van ondernemen. En een belangrijke kant, want je moet het gewoon goed doen. En ik wist ook wel altijd van ja, dat ben ik niet zo goed in. Maar dat weet je wel, dat zoek ik wel uit. Dat valt wel op zijn plek. En dat is ook zo. Alleen in de praktijk betekent dat dat ik avondenlang achter mijn laptopje zit met mijn boekhouding. En dat ik denk, hè?
En doe je dat wel allemaal zelf of zoek je daar dan hulp bij?
Op dit moment doe ik het allemaal zelf. Maar zodra ik dat financieel kan uitbesteden, dan is dat denk ik het allereerste wat ik doe.
En een jaar ben je nu bezig. Hoe ben je begonnen? Begonnen met het idee?
Ja, het was eerste lockdown. Iedereen zat thuis. We zaten allemaal een beetje niks te doen. Er was 2 weken was dat heerlijk. En toen de derde week was het ineens van oké, nu begin ik me te vervelen. Ik begin te kriebelen. Ik ben afgestudeerd. Ik werk niet meer. Misschien is dit wel gewoon het moment. Wat ik merkte is dat als ik kamerplanten wilde kopen, dat er gewoon geen leuke potten waren om dat in te doen. Allemaal van die saaie, een beetje huistuin- en keukenpotjes, om maar geen merken te noemen bijvoorbeeld. Ja, iets waar ik persoonlijk tegenaan liep. En ik dacht, nou, daar kan ik wel wat mee. Er zijn superveel leuke jonge artiesten in Utrecht. Pottenbakkers, keramisten. Dus ik dacht, nou, dit is het moment voor mij om een kamerplant te gaan verkopen. In samenwerking met al die leuke artiesten. En gewoon met een focus op leuke potjes die er perfect bij passen. En een combinatie die gewoon gelijk klaar staat, die jij in huis kan halen dan. Dus toen ging ik schrijven, allemaal uitschrijven.
Wat is nou die eerste stap? Wat heb je allereerst gedaan?
Ik ben vanuit mijn marketing en communicatie point of view gaan schrijven. Dus ik ben eerst gaan kijken, oké, maar wat zou dan mijn doelgroep zijn? En dan heb ik mijn doelgroep helemaal gaan uitschrijven tot in personages. Oké, dus we hebben een 25-jarige vrouw, net afgestudeerd. Eigenlijk mijn personage ben ik zelf dan in dit geval. Ik zit thuis met een lockdown, wil graag wat in huis halen. Alle hoeken lijken een beetje kaal. Nou, weet je wel, die wil ik te pakken krijgen. Dus zo ben ik eerst mijn doelgroep gaan uitschrijven. Dan ben ik gaan uitzoeken, oké, waar zou ik dan mijn potten vandaan halen? Waar zou ik mijn planten vandaan halen? Hoe zit dat met de groothandels? Hoe kan ik dat qua budget? Een financieel plan ben ik gaan opstellen van wat zou dan mijn doelen zijn voor het eerste jaar? En hoe zou ik dit dan? Ja, het is eigenlijk een beetje zo is het balletje gaan rollen. Toen denk ik, oké, nou wat voor naam zou mijn bedrijf hebben? Dus alle leuke dingen eraan. Weet je, een naam, een logo, designwise, kleuren, website. Nou, daar ging echt wel echt heel veel tijd in zitten. Veel meer dan ik dacht. Ik denk dat ik daar wel een goed jaar mee bezig ben geweest met alleen maar gewoon de voorbereidingen tot het punt dat de website stond, alles klopte en ik klaar was om te gaan.
Ik ben benieuwd of ik ook tussen die personages stond, denk je? Ik denk het niet, hè?
Heb jij kamerplanten? Hou je ze levend?
Ik even Carlijn bellen. Moment. Maar even voor mijn beeldvorming, want ik zit zo niet in die doelgroep. Wat kan ik bij jou kopen?
Kamerplanten in potten.
En die potten die zijn dus door artiesten nog weer wat mooier gemaakt dan die taupkleurige stenen dingen die je bij de...
Dus ik heb ook gewoon potten van de groothandel. Ik ben nu aan het bouwen om ook met meer artiesten samen te werken ook. Maar het punt is dat de potten dus gewoon anders zijn. Dus ze hebben gekke vormen, gezichten, kleuren. Ze zijn opvallend en er zijn heel veel statement pieces die je eigenlijk in huis haalt. Niet zomaar een plantje van Albert Heijn.
En hoe loopt het? Zonder om achter de komma nauwkeurig je omzet kwijt te geven?
Nee, best goed. Het loopt best goed eigenlijk. Ik mag niet klagen. De eerste maanden waren echt top. En toen is er eventjes een dipje geweest. In de winter sowieso voor kamerplanten eigenlijk niet het juiste moment. En je merkt ook voor jezelf, ik heb een tijdje corona gehad. Nou, toen lag ik er vanaf. Nou, dan gebeurt er ook niks, merk ik. Dus je moet er echt actief werken en stoppen. Maar nee, het loopt goed.
Oké.
Ja.
Heb je daar ooit zorgen over gemaakt? Of is dat iets wat niet bij een ondernemer hoort te passen? Dat je daar al vanaf het begin af aan al zorgen over maakt?
Nee, zeker. Ik heb me er wel zorgen om gemaakt. Okay. Ik heb wel vaker gedacht van, oh jee, wat nou als? Wat nou als het nu ineens? En dat heb ik nu nog steeds. Maar ja, het is ook wel een beetje van over die angst heen zetten en gewoon doen.
Hoe is jouw sociale leven naast je onderneming?
Nee, ik heb best wel een rijk sociaal leven. Ik doe best wel veel. Ik zie veel mensen. Ik ben altijd wel op pad. Het is in dat opzicht ik kan het prima combineren. Maar er zijn momenten dat ik gewoon... dan wil ik me ook gewoon echt eventjes op mijn bedrijf focussen. En dan moet je gewoon eventjes... Ja, moet niet, maar ik heb het gevoel dan dat ik mensen wil afbellen. En dan bel ik ook gewoon af van... Jongens, ik zit er lekker in. Ik ga vanavond even door. Of ik kan vandaag gewoon niet. Ik wil even dit en dit afmaken.
Een leuke meid, hè, die Diëne. En een goed verhaal ook.
Ja, het is echt super interessant om te horen hoe het voor haar was om te beginnen. En als je dan ziet waar zij nu staat, is het echt een enorm verschil, vind ik, in mindset en in ontwikkeling. Wat ook wel veel vertrouwen geeft voor mij, dat het uiteindelijk toch wel een proces is waar je doorheen gaat. En dat de enige manier om er echt achter te komen of ondernemen wat voor je is, is gewoon door het simpelweg te doen.
Ja, ben je er nu klaar voor, denk je?
Ja, ik ben er wel klaar voor. Klaar om uit mijn comfortzone te gaan en denk ik gewoon de sprong in het diepe te wagen.
Zullen we luisteren naar Fenna en Lieke? Want zij hangen nu aan de lijn als het goed is. Jullie hebben kledingmerk Nena uit de grond gestampt. Vertel, hoe is dat ontstaan?
Het idee was eigenlijk ontstaan toen we samen in Indonesië zaten. En wij zaten samen op de opleiding Fashion and Textile Technologies. Daarvan kennen we elkaar ook. En daar hadden we echt wel zoveel geleerd over kleding, de industrie en duurzaamheid en van alles eigenlijk. Hoe je het maakt, maar ook social media en echt heel breed eigenlijk. En toen we samen voor een minor in Jakarta zaten, toen begonnen we op een gegeven moment te praten over dromen. En toen hadden we het over dat ik wel heel graag al heel lang eigenlijk mijn eigen bedrijf wil beginnen. En dat ik mezelf nooit echt in een bedrijf zag werken, maar wel voor mezelf. En Liek zei toen van mij lijkt het ook wel heel gaaf om mijn eigen collectie te hebben. En vanaf daar was het eigenlijk een beetje gestart. En nu zijn we dus 2 jaar bezig met onze eigen onderneming. En daarnaast hebben we allebei ook nog wel een baan. Eigenlijk in het kort een beetje wat we nu doen.
Het idee is ontstaan in Jakarta. Dat klinkt echt inderdaad als een plek waar je heel veel inspiratie zou kunnen opdoen. Hoe kwam je daar van een droom naar een iets concreter idee?
Maar hoe het in Indonesië denk ik een beetje is ontstaan, is dat de cultuur daar heel anders is. En dat de manier waarop vrouwen zich kleden daar ook heel erg anders is. En dat viel ons eigenlijk op, dat er een heel groot contrast was.
Ik weet nog precies het moment dat we allebei dachten van toen zaten we in een cafeetje en toen hadden we dus wel de hele tijd, we hadden een beetje gemerkt van oké, vrouwen kleden zich hier best wel bedekt en best wel een beetje basic en gewoon totaal niet opvallend. En toen zaten we in een café en dat was iets meer fancy en toen liep er een groep vrouwen langs. Je kon gewoon zien dat het van de rijkere standaarden was, zeg maar. En die hadden, denk ik, een feestje. En die hadden echt prachtige jurken aan. Helemaal met van die mooie patroontjes en goud. En echt heel mooi. Mooie stoffen ook en zo. En toen keken we elkaar aan. Toen dachten we, hier staan echt gewoon vrouwen. En dat kan zo'n verschil maken. Ja. Met wat je draagt, wat je dan ook uitstraalt. En ik denk ook hoe je voelt. Ja, dat is
ik ben
echt
nu wel heel erg benieuwd hoe die vrouwen eruit zagen. Hebben jullie een foto gevallen?
Het gaat niet om de vrouwen, Jordi.
Oh, het gaat om de kleding. Oh, sorry. Ik dwaalde af.
Kijk. In welke fase zit Nena nu?
Nou, het was een hele lange rit, deze 2 jaar.
Zeker.
We hebben het echt zeker onderschat. Maar we zijn nu, dat is wel heel leuk, we zijn nu deze week is onze eerste collectie af. Dus de productie is nu nog maar een week bezig eigenlijk. En de voorrondes zijn dan die sample rondes en zo, dat hebben we allemaal gehad. Dat duurde heel lang, veel langer dan we dachten. En dat is wel echt superleuk, heel spannend. Want dan heb je eindelijk na 2 jaar echt een item, wat je dan ook echt keer 50 dus heb en wat je ook kan gaan verkopen.
En waar halen jullie dat dan vandaan? Waar laten jullie het produceren? Want je hoort vaak natuurlijk dat het geproduceerd wordt in landen hier ver weg vandaan.
Ja, dat is ook één wat ook nog wel een beetje bij ons motto hoort, denk ik. Wij willen heel graag duurzaam zijn. Omdat wij dat tijdens onze schoolperiode heel veel hebben geleerd hoe vervuilend de mode-industrie eigenlijk is. De powershoots zijn gemaakt in Nederland in een klein ateliertje.
Ja.
En daarnaast zijn de powershoots ook gemaakt van duurzame materialen. De powershoots zijn gemaakt van tencelstof. Het is stof gemaakt van boomschors.
Maar dan heb je dat van tevoren natuurlijk ook wel heel erg uitgezocht. Want ten eerste is het heel mooi om zo'n nobel streven te hebben. Aan de andere kant, een onderneming, dat moet gewoon omzet draaien. Hè? Daar moet je gewoon geld mee verdienen. Dus dat zul je helemaal hebben moeten doorrekenen. Of heb ik dat mis?
Zeker. Daarom heeft het ook zo lang geduurd, denk ik. Dat we 2 jaar geleden zijn begonnen. En dat we nu pas met de eerste collectie de productie klaar zijn.
Ja.
Ja, en ik denk dat dat ergens wat je zegt ook wel echt ons, ja, misschien wel een valkuil kan zijn. Omdat wij vinden dat gewoon veel belangrijker om, het gaat echt vanuit een passie, zeg maar. We willen gewoon een merk neerzetten waar we achter staan, waar je trots op kan zijn als je het draagt. En waar je niet hoeft te denken van, oh, zal dit door kinderen zijn gemaakt? Of zal dit heel vervuilend zijn voor het milieu? Of hoe lang gaat dit misschien mee?
Nou is het ook zo, volgens mij, Vief, een soort angst, je twijfelt nog een beetje. Is dat nu een beetje weggenomen bij jou?
Ja, ik denk als ik jullie zo hoor dat je, zodra je je missie helder hebt en heel erg staat achter je eigen bedrijf en achter je eigen idee, dat jullie hebben al 2 jaar volgemaakt aan plannen maken en uitvoeren tot op het punt waar je nu bent. En ik kan me voorstellen dat je enorm veel hebt geleerd daarvan. Dat geeft mij wel heel veel hoop dat ik denk, ja, het gaat ook gewoon echt om het leerproces. En om de, nou, bijvoorbeeld bij jullie de afgelopen 2 jaar, kan ik me voorstellen dat je jezelf ook wel een paar keer goed in bent tegengekomen.
Nee. We zaten toevallig net nog een lijstje te maken met dingen die we hebben geleerd in de afgelopen 2 jaar en die we anders gaan doen.
Ja. Oh, wat staat erop? Wat staat erop? Wat staat erop?
Van alles. Oh. Een hele lange lijst.
Ja. het is best wel.
Maar ik denk dat het wel goed is om te doen. En wij hebben denk ik ook allebei zoiets van, het is onze droom en we gingen het gewoon doen. En mocht het niet werken, dan is dat ook natuurlijk jammer. Maar echt niet vreselijk. Want dan hebben we het tenminste gedaan. En heb je er superveel van geleerd. En dan weet je allemaal hoe dat werkt. En dan kan je in ieder geval zeggen van, ik heb het geprobeerd. Want je leert gewoon superveel in om het gewoon te doen. Want je komt natuurlijk van een opleiding en dan heb je heel veel kennis. Dat zit overigens ergens in je achterhoofd waarvan je denkt, oké, dat zit er niet, maar het zit er wel. En dan ga je het doen en dan loop je tegen zoveel andere dingen aan. En wat ik ook echt heel erg heb gemerkt, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar wij werden echt gewoon vaak niet serieus genomen. Ik denk omdat ze dan denken van, nou, 2 jonge meiden en die komen maar een beetje aanpappen met hun ideetjes en die willen wat. Maar die wordt gewoon echt, nou ja, misschien is dat in de mode-industrie of productie dan. Maar wij werden echt vaak niet serieus genomen.
Nee, in de maling genomen zelfs.
In de maling, ja.
We hebben echt geleerd in de afgelopen tijd dat we echt af en toe gewoon heel brutaal mogen zijn.
Ja.
En dat we echt een businesshouding moeten hebben. En dat als je dat laat merken, dat mensen je heel anders benaderen.
Wat is het brutaalste wat jullie hebben gedaan dan?
Laatst was er een dingetje met de producent.
Ja,
die zei van,
we waren al heel vaak voor de gek genomen door hun. Ja. En op een gegeven moment, wat ze hebben.
Nee, er was laatst een dingetje, zei van, goh, je kunt de factuur toch wel even eerder betalen. En je kunt het toch wel even eerder ophalen, de collectie. Ja, en op een gegeven moment heb ik echt moeten zeggen van, nee, dat ga ik niet doen. Want ik heb ook nog een baan en ik heb er geen tijd voor. Ik wil het eerst checken en dan pas betaal ik jou.
Ja,
soms moet je echt af en toe zo reageren. Omdat ze je anders gewoon niet serieus nemen.
Nee.
Ze nemen gewoon een lukje met je. Ja.
Nee. Onthoud je dat even,
Fiek? Ja, ik zal even mijn brutale... Ja, ben jij niet
ik anders? Nee. Misschien dat het ligt aan het vrouw zijn. Zo wel stom. Maar ze denken gewoon, nou, die 2 jonge meiden... Die kan je wel even... Ja. Nou, het is echt belachelijk. Ik word er altijd helemaal heel boos van. Maar...
Ja.
Ik merk het.
Ja. Nee, ik denk dat het een hele waardevolle is. Gewoon op je strepen staan. En inderdaad, die businesshouding aannemen is heel anders dan je waarschijnlijk gewend bent. Dat je vanuit school komt. En
maar je bent soms ook een beetje onzeker. Want je denkt, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het wel allemaal goed doe. En het is de eerste keer en zo. Maar je kan maar beter gewoon fake it till you make it eigenlijk gewoon. Want dan heb je het misschien maar fout. Maar dan heb je wel die houding. En dan hebben ze in ieder geval serieuzer genomen.
Wat is de stip aan de horizon? Dat is echt ontzettende dooddoener. Excuses daarvoor, maar toch even... Waar staan jullie over 5 jaar?
Ja, dat vind ik altijd echt eigenlijk een beetje...
Ja,
een
hele dooddoener. Ja. Ja, dank je. Ja, ja.
We hebben echt heel veel dromen en ideeën, maar ik denk altijd, je kan zoiets gebeuren waardoor dat weer helemaal van de baan, dat weet je ook niet.
Nee, maar ik denk dat bij ons allebei het doel wel is dat wij er van kunnen leven, dus dat we vol voor Nina kunnen gaan.
Ja, dat zou wel leuk zijn, omdat je nu wel merkt dat je minder tijd ervoor hebt.
Ja, precies, en dat balen we af en toe wel heel erg van, want dit is gewoon het leukste wat we nu doen. En dat willen we heel graag zoveel mogelijk doen.
En zo'n 5 jaar mag ik wel hopen dat dat zo is.
Ja, dat is denk ik... En heel veel specifieker kunnen wij denk ik ook nog niet zijn.
Nee, want ik denk altijd... go with the flow, je ziet wel wat er op je pad komt. En als je maar nog steeds leuk vindt.
Nou, vertel maar. Wat heb je geleerd?
Ja, ik voelde een beetje dat ik in een klaslokaal zit.
Ja, zit je ook. Dat is een SO dit.
Ik heb eigenlijk een heleboel geleerd. Waar het op neerkomt is dat ik volledig normaal ben, dat ik twijfels heb, dat ik angsten heb, dat dat er helemaal bij hoort. Lieke en Fenna en Didienne, die ik allemaal heb gesproken, die hadden dat ook. Maar wat eigenlijk unaniem naar voren kwam, is dat de enige manier om erachter te komen of je een ondernemersmindset hebt, wilt, kan leren, is door het gewoon te doen. Dus het is echt gewoon, het gaat niet om dat einddoel, maar het is de reis, niet de bestemming.
Ach jeetje. Ja.
Okay, hoor je mij? Ja. Maar
ik hoor wat je zegt.
Het is wel echt. De twijfels zijn oké, zolang je er niet door laat leiden. Zolang je, wat Lieke en Fenna ook zeiden, heel duidelijk hebt wat je boodschap is en je passie is en waarom je bent begonnen. Dat gaat ook hetgeen zijn wat jou door alle dingen die op je pad komen, die niet waren zoals je had verwacht, dingen die je hebt onderschat. Dat die passie en die boodschap die je meedraagt, dat gaat hetgene zijn waardoor jij alsnog de discipline kan hebben om iedere dag, iedere week met je onderneming bezig te zijn.
Ja.
En dat geeft me wel heel veel rust. Dat ik denk, oké, kom maar op. Want wat er ook op mijn pad komt, dit zorgt er allemaal voor dat je aan het eind van de streep alleen maar meer leert.
Ja, en in aflevering 1 zei Aard natuurlijk van dat juist als je jong bent, dan is het juist het moment om te beginnen. Want alleen nog niet gebonden aan huis, kinderen, whatever. En dat hebben Didienne en Lieke en Fenna natuurlijk zeker gedaan. Sterker nog, Lieke en Fenna, die hebben gewoon nog werk ernaast. Dus ja, ze zijn aan het ondernemen, maar aan de andere kant zijn ze gewoon aan het werk.
Ja.
Dus wat dat betreft is het voor jou natuurlijk gewoon nu de tijd om te gaan ondernemen.
Ja, en dit is ideaal. En zeker inderdaad ook Aard, die zei van het gaat er niet om of de onderneming waarmee je bent begonnen op jonge leeftijd ook de onderneming is waar je uiteindelijk 10, 20, 30 jaar in blijft zitten. Dat is vaak niet zo. Of het groeit of het ontwikkelt zich verder door. Maar de dingen die je leert, vooral om ondernemer te worden, zijn of je nou uiteindelijk ondernemer blijft, toch dingen die ontzettend handig is om dat te hebben, die eigenschappen. Dus
ja.
dat baart me geen zorgen meer, maar geeft me eerder hoop.
Nou, starten dan.
Oké, dan.
Deze podcast is gemaakt door mij, Vivienne Sluman, en is onderdeel van het platform My First Company. Wil jij nou ook beginnen met ondernemen en ben je op zoek naar informatie, motivatie of inspiratie? Ga dan naar www.myfirstcomp.nl. Je vindt hier allerlei tips, video's en ervaringen van ondernemers die hardcore bezig zijn met hun eigen bedrijf. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan. Of laat een reactie achter. Dat maakt hem beter vindbaar. In de volgende aflevering.
Is er al een Quote 500 lid opgestaan bij jou?
Nou, dan wil ik die heel graag leren kennen. Ja. Dat meld je bij deze.
Ik werkte al bij de Albert Heijn. Eerst als vakkenvuller en daarna in de horeca. En dan werk je toch wel relatief hard, vooral in de horeca. En verdien je eigenlijk heel weinig. En dan zie je dan weer de baas in de dikke BMW wegrijden en denk je, werkt toch wel heel erg hard voor zijn geld.
Heb je met mijn Albert Heijn ook gewerkt toevallig? Ja, die had ook een dikke BMW.